onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 105, daarvan de versen 4, 5, 6 en 7. Psalm 105, de versen 4, 5, 6 en 7.
Thank you.
schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het eerste Bijbelboek, Genesis, daarvan het 12e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden nu Genesis 12. En de Heere nu had tot Abraham gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal u zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. En Abraham nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broeders zoon en allen haven en zij verworven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan en zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan de eikenbos More. En de Kanaanieten waren toen de tijd in dat land. En zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. En toen bouwde hij aldaar een altaar den Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen. En Al en Ai tegen het oosten, en hij bouwde daar daarna de Heere een altaar en riep de naam des Heere aan. Daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. En er was een honger in dat land, zo toog Abraham af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw: zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen: dat is zijn huisvrouw, en zij zullen mij doden en u in het leven behouden. Doch zeg mij, zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschieden als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. En ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham en het deed Abraham goed om harentwille, zodat hij had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden, ezelinnen en kemelen. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zeide: wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? En waarom hebt gij gezegd: zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zoude genomen hebben? En u zie, daar is uw huisvrouw, en neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Tot zover. de schriftlezing zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt tot deze avond weer de getrouwe, dat wij met elkaar hier rond het woord vergaderd mogen zijn. O Heere, dat hebt gij niet nodig, want gij zijt een volzalig in uzelf, die niet nodig heeft om van mensen handen gediend te worden als een behoevende. Maar het hebt u behaagd om door de prediking des woords zalig te maken die geloven. O Heere, mocht dat ook deze avond geschieden. Want we kunnen ons niet beroepen dat wij kinderen van Abraham zijn. Want we zijn de duivel toegevallen. En wij hebben u de trotse nek toegekeerd. En ook geldt het van ons dat wij uit de heidenen gesproten zijn. Maar gij hebt met Abraham uw verbond opgericht. Eerst met uw lieve zoon. En met in uw zoon, met Abraham. O Heere, maar Abraham moest heen gaan. En tot een zegen wezen alle de volken. Want ook de heidenen zijn ingeënt in die stam. Die het volk dat zalig zal worden. O Heere, mochten we er toe behoren. Mocht daar plaats voor gemaakt worden in ons leven voor dat verbond. In de toepassing dat gij met Abraham hebt opgericht. En daarvan was Abraham geen partij. Maar, want gij ging tussen de stukken door en Abraham sliep. O lieve Heere, dat het is bekend mocht worden. En zalig worden is een eenzijdig Godswerk. Want het is uit u, door u en tot u. En het zal tot u wederkeren. Want de vruchten zijn voor de landman. En o Heere, dat het woord ook in onze dagen nog vrucht mag dragen. En dat zal het doen. Want dat hebt gij beloofd tot aan de volleinding der wereld. Dan zult gij uw kerk vergaderen uit het oosten, westen, tot het zuiden, noorden. En ze zullen komen door goddelijk licht geleid. Dwars door de oordelen heen. O Heere, sta er nog over op. Want wij hebben geen kracht tegen deze grote menigte van tegensprekers. En ons hart, o Heere, dat is de grootste tegenspreker. Dan mocht gij ons ook bewaren voor valse bescheidenheid. Want dat is de zonde die reformatorisch Nederland, die in reformatorisch Nederland heerst. Valse bescheidenheid. Het is geen getuigenis meer, geen publiek getuigenis meer. Het is alles achter de zeiltjes, maar mocht gij die nog eens slechten, o Heere, opdat de uwe gezuiverd mochten worden, opdat uw volk weer één zou zijn, gelijk gij wil dat zij één zijn, maar nooit ten koste van de waarheid. Gij zult uw waarheid nimmer krenken. O Heere, dat hebt gij gezegd in uw woord, daar zal geen tittel of jota ter aarde vallen. Totdat het alles geschied zal zijn. Heere, mocht gij ons strekken met koorden van liefde. Ook deze avond mocht gij ons aanraken met de kool van uw altaar. Opdat onze zonden verzoend zouden zijn van verleden, heden en toekomst. Dat is de kracht van het evangelie. Dat Christus bloed reinigt van alle zonden. O Heere, we hebben een toepassing nodig. Maak er nog plaats voor in ons hart en leven. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, de eenzame, de troosteloze. Lieve Heren, we leven in dagen van uiterste troosteloosheid. En dat hebben we zelf in deze wereld gebracht. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar die op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door uw weldadigheden. En mocht gij dat ook deze avond nog bevestigen voor hopeloze en troosteloze, voor verlorenen en het weggedrevenen, opdat ze getrokken zouden worden met koorden van eeuwige liefde. O lieve Heere, gij gaat uw kerk thuishalen Daar heb gij haast mee. Want gij zegt, zie ik om haastiglijk. Gij hebt ook haast om weder te komen, om te oordelen de levenden en de doden. O Heere, mocht gij ons daarvoor toe, voor en toebereiden. Maar dat ons het zorgeloze leven wordt opgezegd, opdat we ons zouden haasten en vlieden, om door die enge poort te gaan, door die poort der gerechtigheid, opdat we het leven zouden ontvangen in uw naam. Heere, er is alle reden dat gij ons laat liggen, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Maar Heere, gij hebt toch een schare uitverkoren die niemand tellen kan, en al was er maar één. Dan zouden we nog die loopbaan moeten lopen om de prijs te halen, om de prijs te ontvangen. Want dat is het meer dan waard. Uw naam is het meer dan waard om geprezen te worden en om eeuwig geprezen te worden. O Heere, daar zult gij zelf voor zorgen. Want Heere, gij hebt een volk geformeerd, die zullen uw lof vertellen. Maar het is al volmaakt verheerlijkt, uw lieve naam, door uw lieve Zoon. Hij heeft u volmaakt verheerlijkt. O Heere, daar hoeft van ons niks meer bij. Maar toch kan de vrucht niet uitblijven. Als gij ons zegent met de zegeningen waarmee gij ook Abraham gezegend heeft. Heere, dat we nog mochten worden geroepen uit het Ur der Galdeeën van ons dode Adams bestaan. En zoals gij ook met Abraham heeft gedaan. We bidden en smeken het u. Open daartoe uw woord. En geef ons uw geest, opdat die ons in alle waarheid leidde. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, in deze avonduren wensen wij met de hulp des Heren na te denken over de roeping van Abraham uit het Ur der Galdeeën. En zijn reis en zijn verblijf in het beloofde land. En de roeping van Abraham gaat ons alle aan, want onder de prediking wordt ieder mens uit zijn oude Adams bestaan tot de adelstand in Christus geroepen. En de roeping van Abraham leidde hem uit de wereld van het Ur der Galdeeën, door de woestijn des levens naar het beloofde land. En de roeping Gods in het leven van Abraham was dan ook inwendig, krachtdadig en van Gods kant onberouwelijk. Want Abrahams roeping betreft ook zijn bekering. Abraham werd geroepen en door God afgezonderd om tot een groot volk te worden, waarmee de Heere zijn verbond wilde oprichten. En geliefde, ook wij worden hedenavond geroepen om ons te bekeren en de wereld te verlaten en ons aan God uit te leveren. En dat is wat de inwendige roeping inhoudt. Een inwendige roeping, dat is een wonder van Gods genadige verkiezing. Want elk mens wordt geroepen en welmenend geroepen. U zegt maar, ieder mens is toch niet uitverkoren, daar hebt u niks mee te maken. U wordt geroepen. En welmenend geroepen. En toch doet de roeping Gods niet alle mensen nut. Omdat het met het geloof niet gemengd is. Dat is niet de schuld van de roeping, maar is mensen eigen schuld. Straks zal er klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Maar het evangelie, dat sluit niemand uit. Dat doet de mens zelf. En dat is wellicht moeilijk te verstaan. Maar het ligt niet aan de roeping van het evangelie, maar aan het feit dat de mens geen schuldenaar wil zijn. Het evangelie is niet moeilijk, maar eenvoudig. Maar de mens daarentegen heeft vele vonden gezocht. Ja, iemand vroeg mij onlangs, kunt u niet wat eenvoudiger preken? En ik vroeg hem, bedoelt u dat ik simpeler moet preken, zodat u het kunt begrijpen? En toen knikte hij eigenlijk bevestigend. Maar geliefde, ik kan niet begrijpelijk preken, want Gods woord is geen begripsboek. Het is een zaak van des geloofs. En ik hoop wel eenvoudig te zijn. Eenvoudig voor de eenvoudigen, want de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. En geloofseenvoudigheid, dat is heel wat anders dan simpel. Simpel is dom. Maar Bijbelse eenvoud is een vrucht van het geloof. De vrucht van genade. Dat is een weldaad van Christus. En de roeping van Abraham geschiedde op Gods bevel. En als God iemand roept, gaan alle dingen eenvoudig. Maar wel klaar en zeker. En als een mens zelf in de gang gaat, dan is alles moeilijk, hè. Maar God doet geen moeilijke dingen. Hij doet onmogelijke dingen. En dat gaat vanzelf of helemaal niet. Nou, dat is toch eenvoudig, nietwaar? Kijk, moeilijke dingen, dat gaat nog wel, hoor. En dan zit de mens er nog 100% tussen. Maar als het nou onmogelijk wordt, dan heb je God nodig. En wat God doet, dat is eenvoudig. Nou, de Heere had Abraham eenvoudig geroepen. Hij had gezegd, gaat uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Nou, daar was niks moeilijks aan. Omdat God het zei. Dan weet u, geliefde, of u in uw land moet blijven. Nou, Abraham had er geen gedachten op. Totdat God in zijn leven komt. En hem te kennen geeft dat hij moet emigreren. En zijn land en zijn bloedverwanten moet verlaten. Nou, emigreren, dat is niet onbijbels. Want de scheppingsopdracht was om de aarde te bebouwen en die te regeren. En we hebben gezien, hè, de torenbouw van Babel. Die stond haaks, dat hele gebeuren in Babel stond haaks op de scheppingsopdracht. Want toen willen alle mensen bij elkaar blijven. Hè, met als gevolg de spraakverwarring. Die God hen zond opdat zij zich over de aarde zouden verspreiden. Krachtens de scheppingsorde. Ja, ik denk wel eens. Hè, dat de oorzaak van de spraakverwarring, de verdeeldheid en de verscheuring in de kerken. Dezelfde is als de spraakverwarring tijdens de torenbouw van Babel. Op elke hoek van de straat kun je een kerk vinden. Maar men verstaat elkaar niet meer. Omdat de kerken hun zendingsroeping in de wereld niet verstaan. Kijk, geliefde zend, wat is nou zendingbedrijven? Nou, elke gemeente, elke christelijke gemeente, zou een van God geroepen zendeling moeten onderhouden. Wat dat betreft bedrijven de kerken ten aanzien van de zending een kinderspel. Want weet je wat de regel is? Geen geld, geen geloof. Iedereen zit achter zijn eigen zeil die kiekeboe te spelen. Maar Gods opdracht is om al de volken te onderwijzen. En hen te leren alles wat Christus ons daarin geboden heeft. Nou, christenen moesten massaal emigreren. Om de volken met het evangelie bekend te maken. Abraham is ook geëmigreerd om tot een groot volk te worden. Een volk door God uitverkoren om te wonen in een land vloeiende van melk en honing. Nou, dat is voor Abraham wel door de weg van het wonder gegaan, geliefde. Maar Gods wegen zijn wonderlijke wegen. Dikwijls onbegrepen wegen. Onmogelijke wegen. Maar toch wegen waarop een dwaas niet zal dwalen. En niemand zijn voet aan een steen zal stoten. Dat zijn Gods wegen. En de emigratie van Abraham geschieden op Gods bevel. En daar staat de Heere voor alles in. Ja. Dat is eenvoudig, hè? En de emigratie van Abraham was naar de omstandigheden gerekend niet zo ingewikkeld als de tegenwoordige immigratie. Want Abraham hoefde niet naar de ambassade in het Ur der Chaldeeën om een emigratieaanvraag in te dienen. Abraham ontving zijn visum rechtstreeks uit de hand des Heren. Maar dat is eigenlijk nog zo, hoor. Al gaat het via een ambassade. Als God u roept om uw land te verlaten, dan zorgt hij ook voor het visum. En oorspronkelijk woonde Abraham dus in het Ur der Chaldeeën. Nou, dat was een goddeloos land, hè. Dat was een van God vervreemd land. En dat was een volk dat God de trotse nek had toegekeerd. Maar daar staat God niet in de weg. Hè? Je moet nooit denken dat de Heere door iets of iemand is tegen te houden. Als de Heere spreekt, dan gebeuren er wonderen. En als zij gebieden, dan zijn ze er. En Abraham had ook niks meer te vertellen toen God in zijn leven kwam. Dat is geestelijk ook zo. Hè? Als de Heere in het leven van een mensenkind komt, hè, dan komt hij net zoals bij Abraham. Abraham werd geroepen zijn land te verlaten, zijn ouders, familie, kennissen, alles te verlaten. Ja, u zegt, dat gaat geestelijk toch niet bij elk mens op dezelfde wijze als bij Abraham. Nou, toch is dat wel zo. Als God een mens bekeert, gaat zo'n mens de wereld verlaten. Zijn oude natuur wordt gedood en dan gaat die mens in een nieuw godzalig leven wandelen. Nou, dat is bij elk kind van God zo. Dat is geen verschil. Eenderlei weg, eenderlei gaan. Ja, de omstandigheden die kunnen verschillen. En u moet toch wel goed verstaan dat Abram ook de letterlijke betekenis van die roeping uit de wereld moest ondervinden. Hè? Maar dat ging bij Abram gelijk op met de geestelijke zin ervan. Abrams roeping uit het Ur de Chaldeeën, dat hield ook zijn bekering in. Abrams roeping had dus een letterlijke en een geestelijke betekenis. Een letterlijke zin en een geestelijke zin. En in de weg der bekering gaat het om de geestelijke zin. Hè? Dan weet de Heere wel of u ook letterlijk uw land en uw maagschap moet verlaten. Dat moet u maar aan God overlaten. En we leven net als Abram van nature in het goddeloze Ur der Chaldeeën. In het Ur der Chaldeeën van ons dode adembestaan. En als Gods woord over de Chaldeeën spreekt, dat kunt u op vele plaatsen in de Bijbel vinden. En dan wordt daarmee altijd het goddeloze heidendom mee bedoeld. Nou geliefde, daar leven we allemaal tussen en in. Hè. En van nature behoren we tot het goddeloze heidendom. Want dat Ur der Chaldeeën, geliefde, dat zit in ons aller hart. Maar nou is het de vraag, bent u dat nou wel eens gewaar geworden? He, met een gevoel van schuld. En met een gevoel van macht. He, want de zonde is een macht. Er wordt tegenwoordig heel goedkoop over de zonde gesproken, maar de zonde is een macht. Daar moet je van verlost worden. Daar moet je uitgeroepen worden. Nou, de Heere moet niks. Maar als God je gaat bekeren, geliefde, dan kom je in je onwilligheid openbaar. Omdat de zonde een macht is, een kracht. Voor Gods volk geldt, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, in hun natuur staat, heerst de zonde. Wat doe je eigenlijk nog zo vroom voor? Dan word je beheerst en geregeerd door de zonde. He, maar als de Heer je gaat bekeren, dan houdt hij een gewillig volk over in de dag van zijn neerkrijgt. He? Dan moet je het van hem verliezen. He? Dan moet de zonde het verliezen. Dan moet je het van de zonde ook verliezen. Ja. Dan moet je weten wat het is om het van de zonde te verliezen. Dat is een zalig verlies. Hoor. Want als Christus zich in dat oordeel openbaart, ja, dan word je zalig in je verlies. Maar van nature zijn we niet gewillig, geliefde, maar onwillig. En God is nog steeds op zoek naar onwillige zondaren. Ja, je doet je eigenlijk wel gewillig voor, maar je bent helemaal niet. Hoor. De Heere vraagt niet naar gewillige zondaren, maar naar gevleesde duivels. Meer zijn we niet. We zijn de duivel toegevallen. En om te willen wat de duivel wil. Maar als de Heer je bekeert, als de Heer je gaat trekken uit je Ur der Chaldeeën, ja, dan krijg je als het ware een haak in je neus. Hè? Net als de vissen die gevangen worden. Nou, die vissen, die willen ook hun land, hè, hun element niet verlaten. Die willen het water niet uit. Hè, die spartelen tegen. Maar als de haak er goed in zit en de visser is beroeps, nou, dan kan die vis spartelen, maar dan wordt hij uit zijn element gehaald. onvermijdelijk. En zo is het ook bij Abraham gegaan, geliefde. Hij kreeg een haak in zijn neus. Ga uit uw land. Nou, alles staat niet in de schriften beschreven, maar Abraham heeft zeker tegengesputterd. Maar tegenspartelen helpt niet meer, hè? Want dan gaat die haak steeds vaster zitten. En weet u waarmee de Heere begint als hij een mens bekeert van zijn goddeloze wegen? Weet u waar hij daarmee begint? Dan begint hij met de vergeving der zonden. Nou, u zegt, u maakt wel een grote stap. Nee, dat is de eerste stap. Dan wordt Christus aan zo'n ziel geopenbaard en dan gaat de Heere ook van zijn liefde uitstorten in het hart van zo'n mens. Paulus zegt, de liefde van Christus die dringt ons. Nou, daardoor is Paulus gewillig gemaakt en daar wordt al Gods volk gewillig door. He, door de liefde die uitgestort wordt in het hart. En de mens die onwillig is om God te gehoorzamen, die gaat God gewillig maken om te willen wat God wil. Ja, van nature geliefde zijn we de vader, de leugenen, de duivel toegevallen en hem onderworpen. En weet je wat de Heere tegen Adam sprak toen hij tegen hem gezondigd had? Toen Adam met Eva van de verboden vrucht hadden gegeten. En wat sprak daar de Heere tegen Adam? Want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Nou, wat is nou stof? Stof is niks. En zo'n stofje gaat de Heere nu roepen uit het Ur der Galdeeën. En de Heere stort ook de liefde Gods in zijn hart uit, zodat Abraham in de weg des Heeren gaat wandelen. Kijk, liefde gaat wandelen. En dat is het ware werk Gods, hè? Dat als de Heere mens bekeert, dat hij zo'n mens herschept overeenkomstig de wet, hè, op grond van de gehoorzaamheid van Christus. En dat is met Abraham ook gebeurd, want er staat geschreven, en Abraham toog heen, gelijk de Heere gesproken had. Abraham kon die roeping Gods niet wederstaan. Hij kon hem ook niet bewerken, maar hij kon hem ook niet wederstaan, want die roeping was krachtdadig. Nou, als de Heer een mens roept uit de duisternis door zijn wonderbaar licht in Christus, dan kan die mens die roeping niet wederstaan. Laat staan tegenhouden. Ja, kijk, dat is het bij de remonstrant kun je die roeping wederstaan en tegenhouden. Nou, geliefde, dat de vrije genade leer van Gods woord, als die krachtdadig wordt toegepast, die is onwederstandelijk. De mens kan die roeping niet bewerken, maar ook niet wederstaan. God is het die roept. En God is het die trekt. En God is het die het ganse werk der zaligheid alleen doet. In Christus. Maar geliefde, er staat nog meer. En er staat, en Lot, dat was Abrahams neef, die toog met hem. Nou, Lot gaat ook met Abraham mee. Nou, je zou zeggen, dat is toch gelukkig voor Abraham, dat zijn neef meegaat. En dan heeft Abraham wat gezelschap, wat steun. Maar geliefde, Abraham steunde op God en had geen mens nodig. En Abraham had er al iets van geleerd om op prinsen niet te bouwen waar men nimmer heil bij vindt. Maar geliefde Abraham, dat weten wij, hè? Die was door God zelf geroepen om zijn land te verlaten. Maar van Lot lezen wij nergens dat hij ook geroepen was. Weet je wanneer Gods kinderen iets aan elkaar hebben? Je zou zeggen, nou dat is toch mooi, hè? Twee kinderen van God. Twee kinderen van God gaan emigreren. En dan hebben ze een hoop steun aan elkaar. Maar weet je wanneer Gods kinderen iets aan elkaar hebben? En dat is ook eenvoudig. Als je dezelfde roeping hebt. Dan zijn die twee te samengebracht. Maar ja. Die Lot, hè, die denkt. Ja, als Abraham nou vertrekt, dan ga ik ook mee. Maar Lot ging zelf lopen. Hè, en dat loopt altijd mis. Want Lots knechten en Abrahams knechten. Die krijgen op een gegeven moment ruzie om het vee. Hè, want hun haven was vele. Zodat zij niet samen konden wonen, staat er. Ja, daar heb je het al. En toen is het misgegaan tussen Lot en Abraham. Hè? Maar Ja, Abram die werd verwaardigd om de minste te zijn. En die liet Lot de keuze om als eerste een gebied uit te kiezen. Hè, zodat zij voortaan gescheiden zouden optrekken. Ik loop even op de stof vooruit. Maar daar kom ik zo alweer op terug. En toen koos Lot een vruchtbaar land. Hè, dat lag. Ja, dat had er heb je het, hè. Dat lag vlakbij Sodom en Gomorra, twee goddeloze steden. En dat was een keuze naar het vlees, hè, die keuze van Lot. En Abram had niks te kiezen, want God zou hem het land aanwijzen. Voel je het? Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Dus de Heere zou het hem aanwijzen. Nou, dus Abram die had helemaal niet te kiezen. Die zegt tegen Lot, nou kies jij maar op. Want de Heer heeft voor mij het land bepaald. En Abram toog heen en kwam in het land waarvan God gezegd had, dit land zal ik u geven en aan uw zaad. En u weet, geliefde, dat zaad, dat zou het volk der Joden zijn waaruit de Messias geboren zou worden. Ja. En dat land waar Abram uiteindelijk is terechtgekomen, dat heet nu Israël, hè. En dat was het land dat Abram van God had ontvangen. En we noemen dat ook wel het beloofde land. Het beloofde land is voor de Joden en niet voor de Palestijnen bestemd. Dat geldt ook voor de stad Jeruzalem als geheel. Daar kunnen we nou verder niet op ingaan. Maar zo is het wel. Dat is de waarheid. En toen Abram door dat land was gaande en trekkende. Ja, toen kwam er een honger in het land. Een beloofde land. Beloofde land! Een honger. Nou, je zou maar een belofte hebben ontvangen, zoals Abraham. En dan kom je op de beloofde plaats van bestemming. En dan gebeurt er iets dat totaal in strijd met de belofte schijnt te zijn. Nou, zo gaat het ook geestelijk, geliefde. De belofte Gods worden altijd vervuld in tegenstrijdige wegen. In die wegen raak je uitgeredeneerd. Maar Gods wegen zijn wonderlijke wegen, niet na te rekenen. Ja, ons verstand is maar een slap gevalletje, hoor. Dat wordt er totaal buiten gezet. En tegenwoordig, als je de krant leest, en ja, op elke bladzijde kom je, dan lees je van smensen verantwoordelijkheid. Nou, een natuurlijk mens houdt God voor verantwoordelijk, hoor. Dat moet je goed verstaan. Maar weet je wat bij Gods volk, we hebben het vanochtend hebben het overdacht. Gods volk leef voor de verantwoordelijkheid van Christus. Dus dat was ook de oorzaak. Ja, Lot die had ook niet hoeven kiezen, hoor. Dat deed hij wel, maar dat had niet gehoeven. Want ook Lot leefde voor de verantwoordelijkheid van Christus. Maar ja, er kwam dan een honger in dat beloofde land, hè. En weet je wat Abraham dan doet? Dan pakt hij zijn spullen en dan laait hij de verhuiswagen in en dan gaat hij verhuizen. Want er staat, zo toog Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren. Had God het hem geboden? Dat lees ik nergens. Maar Abraham, hè, de vader aller gelovigen, is te raden gegaan met vlees en bloed. Ja, en dan zou het wel tegen Sarai gezegd hebben, ja maar mijn vrouw, hier kunnen we niet blijven, hoor. Want dan zullen we verhongeren. Maar had de Heere ook niet daarvoor Abraham kunnen zorgen? Dat zien we als we. Abraham slaat hier eigenlijk de taal van de man van Naomi. Als die naar Moab aftrekt, waar die denkt, ja, maar er was een honger in Bethlehem. Hij zegt, nou gaan we echt naar buitenland, want anders komen we hier om. Maar u weet, hè, hoe Naomi is teruggekomen. Ze zegt, noem mij niet Naomi meer, maar Mara. De Heere die kan zijn volk op alle plaatsen van het nodige voorzien. Ook tijdens hongersnood, in dure tijd en hongersnood. De profeet Elia werd bediend door de raven die hem vlees te eten gaven. En zo had God Abraham ook kunnen onderhouden. Maar Abraham redeneert en hij vertrekt naar Egypte omdat hij dacht dat het daar beter was dan in het land dat God hem beloofd had. Ja, geliefde, u moet maar geen hoge pet op hebben van de Bijbelheiligen. Ja, want dat waren ook maar mensen van gelijke beweging als wij. Hè, van vlees en bloed, vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, we zien het bij Salomo, een godzalige koning. En dan gaat hij er zo'n harem op nahouden. 900 vrouwen, 700 vrouwen en nog een aantal bijwijven. Waarom? Dat de Heer het toch tegen kunnen houden. De Heer had Abraham toch tegen kunnen houden. Ja, ja. Tuurlijk. Maar weet je wat er nou zo schoon staat, geliefde? En zie, meer dan Salomo is hier. Dat is Christus, hè? Nou, daar moest Abraham op van leven. Gods volk gaat van genade leven. Hè? En ze worden opgeroepen om zich bij de genade te houden. Nou, daar is Abraham ook wel achter gekomen, hè? Dat hij één brok vlees was. Want eenmaal in Egypte aangekomen, verzon Abraham een leugentje, hè, jegens zijn vrouw Sari, we hebben het net opgelezen. Sari, die was schoon, we zouden zeggen, ze was een knappe vrouw. Maar Abraham was doodsbang dat de Egyptenaren zijn vrouw zouden stelen en hem omwille van zijn vrouw zouden doden. En daarom verzon hij een leugentje, kinderen. En toen zei hij tegen Sara, weet je wat hij tegen zijn vrouw zei? Hij zegt, zeg toch gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel gaat om u en mijn ziel om uwentwil leven. Nou, dat was wat, hè. Abraham een leugenaar. Abraham die al zoveel van God had ontvangen, gerechtvaardigd, en nu gaat hij liegen om zijn eigen Hagi te redden. Ja. Ja, geliefde, je moet er maar aan denken. Als het erop aankomt, dan waagt een mens er alles aan. Dan waagt hij zijn vrouw eraan, zijn hele gezin. Want wat zal een mens geven voor zijn leven? Moet mij eens vertellen. Nou, Abraham waagde zijn vrouw eraan. Maar wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Wat is dan nodig dat we in de eerste plaats door God bekeerd worden, maar ook de dagelijkse bekering ontvangen? Want de mens heeft na ontvangen genade, die heeft maar één weg en dat is van God af. Kijk maar naar Abraham. Dan gaat hij naar Egypte. De Heer had het hem niet bevolen. Maar één weg, van God af. En Abraham koos eigen wegen door naar Egypte te gaan, omdat hij er meende dat hij het wellicht beter zou hebben. Maar daar is Abraham goed tegengevallen. Ja, je hebt mensen, ja, die gaan daar, ja, die hebben ook gaan emigreren. Dat is op zich geen zonde, hoor. Emigreren is op zich geen zonde. Nee. Maar het moet wel Gods weg wezen, hoor. Het moet wel Gods weg wezen. Dan gaan ze naar Amerika emigreren. En om het daar beter te hebben. Nou, mensen, ik zou zeggen, blijf dan maar in je landje, hoor. Blijf dan maar in je landje. Want dat zal toch tegenvallen, hoor. Als je gaat emigreren om het beter te krijgen. Het is nergens het land van belofte. Dat is boven. Niet hier. U zegt, had Abraham het dan maar aan de Heere gevraagd of hij naar Egypte mocht? Ja, daar zeg je wat, hè. Maar als hadden komt, dan is hebben te laat. En Abraham wist zelf wel een oplossing. Naar Egypte natuurlijk. Naar de vleespotten van Egypte. Geliefde, als God zijn volk niet strak aan het lijntje houdt, dan gaan ze van het pad af. Dan gaan ze dwalen als schapen in het rond. Die dan plotseling achterkomen dat zij de herder hebben verloren. Nou, ik heb maar één weg. Hè? Dat is van God af. Abraham ook. Maar gelukkig voor Abraham dat God hem niet had verloren. Want dan zou het met Abraham over en uit zijn geweest, geliefde. En ik denk dat al Gods volk daar wel achtergebracht wordt. Toen Abraham eenmaal in Egypte was aangekomen, ja, toen werd hij toch wel een beetje benauwd. Want hij zag het wel, dat verkeerd zou aflopen vanwege de schoonheid van zijn vrouw Sarai. Nou jongens, als je een vrouw wilt trouwen, dan moet je er niet alleen naar de ogen kijken en naar haar haar, want dat kan vreselijk bedriegen worden. Nee, want de schoonheid van de schepping hebben we verdorven door de zondeval. En daarmee ook onszelf bedorven. De Heer heeft geen lelijke mensen geschapen, maar na de zondeval, ja, dan is vrouwelijke schoonheid te vergelijken met sigoerij. En weet je wat sigoerij betekent? Dat betekent kunstkoffie. Het gaat erom wat er van binnen zit, jongens. Het gaat om het hart. Want achter zo'n knap gezichtje, daar kan wel eens een lelijke duivel verscholen gaan. Het gaat om het hart. Ja, dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, want Sari was, dat was schoon, hè, zegt Gods woord. Maar Sari had ook een goed hart. Hè. Sara had ook een nieuw hart van de Heer gekregen. Nou, dus Abraham was dubbel begenadigd. Hè. Een schone vrouw en een bekeerde vrouw. Maar wie had Sara nu bewaard in Egypte? Wie? Abraham? Nee, dat lezen we nergens. Hè. De Heer zelf had Sari bewaard. Dan lees het maar hoe het afgelopen is met Abraham en Sari. Dat hebben we net opgelezen. He, maar God had niet alleen Sarai bewaard. De Heer had ook Abraham bewaard. Want die vreesde voor zijn leven. Ja, God is de getrouwe, de bron van alle goed. Maar dat kon Abraham van zichzelf nooit meer zeggen. Hij kon nooit meer, maar hij kon wel zeggen dat God de getrouwe was. En weet je wat Gods volk wel eens doen mag naar zulke wegen? God aanbidden. Vanwege zijn getrouwheid. Die aanbiddelijk is. En dat lezen we ook. Hè, want Abraham offerde de Heere. En hij riep aldaar de naam des Heeren aan. En ja, volgens de chronologie van de historie is ook Lot hierbij geweest. Hè, maar niet lang. Daarna is het verkeerd gegaan zoals we hebben aangegeven. En toen hebben Abrahams en Lots knechten ruzie gekregen. Hè, omdat de een dacht dat hij minder kreeg. Dat hij minder bedeeld werd dan de ander. Niet tussen Abraham en Lot persoonlijk. Hè, maar tussen zijn knecht. Ja, dan kom je vandaag en de dag nog tegen. Hè. Dan kom je een kind van God tegen. En dan ga je eens op bezoek. Ja, en dan kom je tot ontdekking. Oh, die heb ook de duivel in huis. Tot in de pastorieën toe hoor. Een godzalige dominee. En die hebben een duvel van een wijf. Ja, sorry dat ik het zeg, maar daar kom op voor. Ja, en dan krijg je afgunst, hè? Afgunst. Maar afgunst, geliefde, dat is de oorzaak van scheiden en lijden. Op alle gebied. Ja, ik wil hier de vrouwen niet blamen, want het kan ook andersom zijn hoor. Dan kom je godvrezende vrouw tegen. En die heeft weer een duvel van een vent. Maar ja, dat moet ook meewerken ten goede hoor. Maar dat kan wel scheiden en lijden veroorzaken. Ook onder Gods volk. Maar afgunst is de oorzaak van vele kerkscheuringen. Hè? En dan zeggen ze, ja, maar wij hebben de knapste dominees. Ja, daar begint het al. Daar begint de hoogmoed al. Hè? Wij hebben de zuiverste dominees. Wij hebben de zuiverste leer. Begint het al. Hè? De oorzaak van verdeeldheid onder Gods volk. Hè? Oneenigheid in de gezinnen, noem maar op. En Lot verkoos evenwel de vlakte van Sodom, zeiden we al, want die was zeer vruchtbaar. Ja, geliefde, ik loop maar even de geschiedenis met u door, wat er geschreven staat, hè, dat is tot ons voordeel geschreven. Hè? Dat is om onzentwil geschreven. Tenminste, als we er door het geloof acht op slaan, hè. Mooi acht opslaan. Nee, maar met Lot moest het wel verkeerd gaan. Want als wij de zonde gaan opzoeken, dan zoekt de zonde ons ook op. Eerst heb je de begeerte, krijg je de begeerte in je hart. En de begeerte baart de zonde. Want die begeerte was al zonde. Lot, Paulus zegt, ik heb niet geweten dat de begeerte zonde was. Dat heb ik niet geweten. Hij zegt totdat de wet inkwam. Want door de wet is de kennis der zonde. He, maar daar had Lot. Ja, Lot die werkte over zijn geweten heen. He. Dat ging aanvankelijk. He, hij ging aanvankelijk op de vlakte van Sodomboden. Maar dat veranderde heel snel. He, want Lot zegt ja. Ja, ik ga toch maar in Sodom wonen, want dat is nog een stuk aantrekkelijker. En dan kan je zo naar de supermarkt. En dan hoef je niet meer zo ver te rijden. En dan op de vlakte van Sodom. Ja, Lot, een kind van God, ging in een stad wonen waar de inwoners voor het gros van de verkeerde kant waren. De mannen van Sodom waren voor het merendeel praktiserend homoseksueel. En daar ging Lot tussen wonen. Tussen de homo's. Nou, een erger ding kan ik me niet bedenken op dit ogenblik. Ja, en Lot hield het er goed uit. He, maar toch, ja, daar staat er ook. Gods woord is zo eerlijk. He. We lezen van Lot dat hij in Sodom zijn rechtvaardige ziel kwelde dag bij dag. Vanwege de gruwelijke ongerechtigheid die er in Sodom heerste. En tegenwoordig, ja, daar kom ik zo nog wel op terug. Wat ik nou eigenlijk wilde zeggen, kom ik zo nog wel op terug. En hoewel Sodom en Gomorra verbrand zijn geworden, is daarmee de gruwelijke zonde van homoseksualiteit niet uitgeroeid. Nee. Anders had Van de Vlies van de SGP geen openingstoespraak hoeven houden voor het reformatorische homohuis. Ja, je weet toch niet waar je beleeft in onze dagen. Lot waarschuwde de inwoners van Sodom nog, hè, ernstig. Hè, maar zijn schoonzonen, ja, die zeiden van Lot, ja, maar Lot, vader Lot. Hè, ze waren hij was in hun ogen als jokkende, staat er. Ja, nou weet je wat ze tegenwoordig hebben verzonnen? Het tegenwoordige Sodom heet nu heel anders. Hè? Revo anders. Ja. En in tegenstelling tot Lot, moedigt Van der Vlies de Revo-homers aan om elkaar goed vast te houden. Wellicht om de praktische kant niet te verwaarlozen. En daarbij werd gezegd dat ze maar dicht bij de Bijbel moesten blijven. Nou, zo worden in onze dagen in Revo-kringen de gruwelijke zonden met de Bijbel in de hand gereformatoriseerd. En wellicht zal Van der Vlies in de toekomst nog een reformatorisch hoerenhuis openen om zich te vrijwaren van discriminatie. Want dan doe je het ene, dan kun je het andere niet weigeren. Wel? En dan binnenkort kunnen we, ja, van het een komt het andere, dan kunnen we wel een refocasino verwachten. Nou, daar kunnen ze Van der Vlies ook wel voor vragen. En die zal dan ook wel bereid zijn om daar een openingswoord te doen. En wellicht zal hij gevraagd worden om het eerste roulette gokje te wagen. Hè? Met de Bijbel in de hand. Dan zal hij zeggen, nou jongens, als je nou roulette speelt, moet je dicht bij de Bijbel blijven. Maar geliefde Simpson, hè? Simpson zal al die dubieuze refo-huizen met de grond gelijk maken. Weet je wat Simpson zou gedaan hebben? Die zou Van der Vlies 3 kilo angst in zijn broek hebben bezorgd. Het revodom wordt beheerst door een geest uit de afgrond. Een kracht der dwaling. En weet u waar God de revogezinnen mee slaat? Met homokinderen. Omdat het revodom participeert met homokerken en homohuizen. En allemaal nog ingekleurd met de naam revo. Revo is een soort vloek geworden in de oren van de Heere Zebaoot. Allemaal reformatorisch, alsof christelijk niet christelijk genoeg meer is. En Lot kwelde zijn ziel bij het zien van zoveel ongerechtigheid. En hoe zit dat met die PKN-dominees? Ik hoor van geen kwelling. Ze hebben het er goed naar hun zin. In de kerk die homohuwelijken inzegent. Maar God heeft Lot nog uit Sodom gered. Maar dominees die het in de PKN goed kunnen uithouden, zullen niet gered worden, maar omkomen in het komende oordeel. Anders is God geen God meer. Maar hoewel Lot zich kwelde, hè, vanwege de ongerechtigheid der boze mensen, leek het toch slecht met hem af te lopen. Hè, want wij lezen in Genesis 14 dat Kedorlaomer, de koning van Elam, oorlog voerde tegen de koning van Sodom en Gomorra. En hij voerde al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen, die voerde hij weg. En Lot werd ook meegevoerd. Nou, het was zo goed begonnen, hè, met Lot. Uit de wereld gehaald, hè, uit het Ur der Galdeeën, de zonde verlaten. Maar Lot verkoos de vruchtbare vlakte van Sodom en ging tenslotte midden in het oordeel wonen. Hoewel Lot daar beslist niet in de zonde geleefd heeft, hoor. He, dat is ook weer de andere kant. Want hij was niet onder de wet, maar onder de genade. En daarom kwelde hij zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. Maar Lot heeft wel de vrijheid die hij in Christus had tot een oorzaak voor het vlees misbruikt. He. Door in het goddeloze Sodom te gaan wonen. Nou, wat kan het met een kind van God toch laag aflopen? En wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Maar ik zou je één ding zeggen, geliefde. Gods ware volk kan in de zonde niet leven. Die kunnen het in een homokerk niet uithouden. Bestaat gewoon niet. Maar de Heere heeft Lot ondanks zijn zonde en verkeerdheid niet verlaten. Hè, want ook Lot lag voor rekening van Christus. Nou, wat is God toch een aanbiddelijk, verdraagzaam wezen jegens de verkeerdheid van zijn kinderen. Maar Lot heeft daar niet in Sodom in een zonnestoel gelegen, hoor, met een sigaartje in zijn mond. Dat moet je echt niet denken, hoor. Die heeft zijn ziel gekweld bij het zien van zoveel ongerechtigheid. En toen God zijn verdraagzaamheid ging openbaren, toen Lot eenmaal uit Sodom gered is geworden, nou geliefde, toen heb Lot het uitgeweend vanwege de genade Gods. Heb je er ook kennis aan, geliefde, van de verdraagzaamheid Gods in Christus? Daarvan weten alleen Gods kinderen, hè? Want van nature hebben we aan de kennis van Gods wegen geen lust en van de zonde geen last. Maar God verdraagt Lot en hij redt hem zelfs uit Sodom. En we zouden Lot al lang afgeschreven hebben, hè? Of u niet? Of leeft u ook in het goddeloze Sodom en Gomorra? Nou, daar hoef je niet ver voor te gaan, geliefde. Want Sodom en Gomorra bevinden zich in uw en mijn hart. U zegt, maar zo slecht ben ik niet. Nee, dat geloof ik wel. Want een natuurlijk mens heeft altijd twee dingen, hè? Moet eens opletten, goed en kwaad. En dan ben je nooit de slechtste. Dan ben je nog te goed om slecht te zijn en te vroom om verloren te gaan. Maar Lot is erachter gekomen dat hij de slechtste was. En weet je wat Lot van zich, weet je hoe Lot heeft zich leren kennen? Als één brok kwaad. Maar als een kind Gods zich op verkeerde en zondige plaatsen begeeft, dan loopt dat niet goed, nee. He, want ook na ontvangen genade, zal ik je nou eens een geheim vertellen, geliefde. Dat is een mens na ontvangen genade is niet tegen de zonde bestand. Nee. Je moet nooit de duivel in de kaart spelen. En nooit de zonde uitdagen, want daar verlies je het van. Ook na ontvangen genade. Hoe is Jozef staande gebleven? Door de dadelijke genade. En anders nergens om. Nou, van nature hoeven we de zonde niet uit te dagen, want van nature bevinden we ons in Satans macht. Maar geliefde, smeek dan vandaag nog aan die getrouwe God. Of hij u verlossen wilt uit de klauwen van de vorst der duisternis. Want God heeft een gewillige zoon om verloren zonden te redden, verloren zondaren te redden uit Satans macht. Maar het heeft er de schijn van dat Lot in de klauwen van de duivel is terechtgekomen toen hij is meegevoerd geworden door de soldaten van Kedorlaomer. Maar de duivel heeft misgerekend, hè, want als Abraham hoort dat zijn neef Lot gevangen genomen is door Kedorlaomer, dan roept hij al de strijdbare mannen bijeen tot 318 man toe. En met dat leger die jaagde Abraham het leger van Kedorlaomer achterna tot dan toe. Nou, wat een broederliefde, hè, van Abraham. In onze dagen zitten de broeders van hetzelfde huis elkaar achterna. Vanwege de rondgaande lastertongen. die men gaarne gelooft. En dat is de oorzaak dat de stammen na Gods naam genoemd verdeeld en verscheurd zijn tot op het bot. Ik zou je vertellen, geliefde, er heerst een vreselijk kinderachtige geest in onze dagen. Ook onder Gods volk. En God heeft er vele geslagen met schizofrenie. Dat zijn mensen met een dubbele gedaante. En die komen ook onder Gods volk voor. Maar het is een oordeel, hoor. Het is een oordeel. En degene die het bekennen, daar heb je geen last van. Maar degene die dat ontkennen, die werken altijd met dubbele oogmerken. Tegen de een zeggen ze dit en tegen de andere beweren zij het tegenovergestelde. Het zijn net chameleons. En geliefde, aangezien de lastergane geloofd wordt, is Gods volk verscheurd en verdeeld tot op het bot. En het is een rechtvaardig oordeel Gods. Maar de oprechten mogen wandelen met God en dat maakt alle bitter zoet. Tegenwoordig doen ze net of christenen pacifisten zijn. Nou, kijk maar naar Abraham. Hij bracht een legertje bij elkaar van 300 man, net als bij Gideon. En hij gaat zijn broeder in Christus gaat hij verlossen. Uit de klauwen van de duivel. En tegenwoordig kennen ze elkaar verloren laten gaan om niks. En Abraham mag hier de wet van Christus vervullen, hè? Door zich dat lot van Lot aan te trekken. Ja. Het lot van Lot. Ja. Kun je ook nog een preek van houden. Het lot van Lot. En door het geloof verslaat Abraham Kedor Laomer. Totaal. En hij bracht alle haven weder. En ook Lot zijn broeder. En dezelfde haven bracht hij weder. Als ook de vrouwen en het volk. Ja, ik heb Genesis 12 voorgelezen, maar we gaan er maar een beetje doorheen, hè. Maar dan gebeurt er nog meer. Dan volgt er een beproeving voor Abraham, hè. Want hij had door de kracht van Christus had die Kedor Laomer verslagen. En die overwinning betrof niet alleen de bevrijding van Lot, hè, maar ook de bevrijding van de koning van Sodom. Nou, ik weet niet of die man ook een homo geweest is, maar hij is door Abraham bevrijd. Dan zou je toch zeggen, ja, die koning van Sodom, die gaat zijn eigen drek tot God bekeren. Als je zo'n diepe ellende en in verlorenheid terechtgekomen bent, en je wordt dan bevrijd, dan moeten je ogen toch wel open gaan, hè? Zou je denken. Want die was door Abraham ook gered, hè, met al zijn volk. Maar ja, de koning van Sodom, ja, die komt met een offertje aan, hè. Die gaat zijn eigen niet bekeren, die gaat drek of. Ja, dat is nou. Die gaat drek een offer brengen. Want als dank voor die bevrijding komt de koning van Sodom naar Abraham. En dan biedt hij hem al de haven van het weggevoerde van Sodom aan. Nou, dat moet wel een verzoeking voor Abraham geweest zijn. Dan zeiden ze al heel die kudde schapen, die koeien, en die kamelen, en die paarden. Maar weet je, Abraham die wordt een beetje naar beneden gedrukt, hè, door de dadelijke genade. En weet je wat die Abraham dan zegt? Ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit, zo ik van u een draad tot een schoenriem toe, zo ik van alles dat het uwe is iets nemen. Nee, zegt Abraham, opdat gij niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. We zullen er eerst eens van zingen. En wel van de 141ste psalm. Daarvan het derde en vierde vers. Psalm 141. Vers 3. Zet hier een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Opdat ik mij tot geen stonds iets onbedachtzaams laat ontglippen. Nou, daar is dadelijke genade voor nodig. Want we flappen er wat uit, geliefde. Maar we zullen er zingen. Psalm 141, de versen 3 en 4. maken. Ja, geliefde, als je de Heere vreest, dan kun je van de lekkernijen der goddelozen niet eten, hoor. Dat bestaat niet. Nee. Abraham weigerde om iets uit de hand van de koning van Sodom te ontvangen. Abraham zegt eigenlijk tot de koning van Sodom: het is God die mijn bezitting en mijn ganse huis en leven gegeven heeft. En ik leef op zijn kosten. En ik lig voor zijn rekening. En daarom wil ik niks van u hebben. Opdat gij niet zegt: ik heb Abraham rijk gemaakt. Want daarmee zou de naam des Heeren gelasterd worden. En hieruit hebben we te leren, geliefde, dat we met geschenken aannemen altijd moeten bedenken: buig ik het recht niet? Door dit of dat aan te nemen. De profeet Samuel had twee zonen. En weet je wat er van die zonen geschreven staat? En ze namen geschenken aan en bogen het recht. Dus ze predikten een evangelie naar de mens. Ja, daar gaven de mens zijn geld en geschenken voor. Want dan konden die mensen weer verder zondigen. Voelt u wel? Dan konden zij hun afgod aan de hand houden. Maar Naboth, geliefde, kon van Agab, de koning Agab, geen geschenken aannemen, nog enig geld aannemen. Toen Agab zijn wijngaarden wilde, toen die hem wilde kopen. Naboth had een schone wijngaard. En die wilde Agab voor geld kopen. Maar Naboth kon de erfenis der vaderen niet van de hand doen. Nog voor geen penning. Nou, in onze dagen kan dat wel. Men strijkt alles glad. En daarom heerst er een geest uit de afgrond. De HHK houdt bij de PKN Agab de hand op. En men heeft er niet de minste moeite mee om het recht te buigen en geschenken aan te nemen. En de HHK is dan ook een kerk waarin de zonen van Samuel de dienst uitmaken. En zelfs op handen gedragen worden. Maar Naboth kon absoluut niet wat men in de HHK, in de hersteld hervormde kerk, wel kan. Ik moet praktisch wezen. En ze hebben het reeds gedaan. Wat? Om de erven der vaderen te verkopen voor een schotel linzenmoes. De HHK is een Esau-kerk, waarin men liever naar de aardse rechter rent dan zich te wenden tot de hoogste rechter van hemel en aarde. En daaruit laat het zich raden dat de HHK zich ook heeft laten registreren als een business. Ja, dat heb je ervan. Als je niets dan mensenwerk aan de hand houdt en dan moet je voor je eigen instaan. Maar Abraham kon nog geen schoenveter van de koning van Sodom aannemen. Abraham zei tegen de priesters van de synode van de PKN: ik neem nog geen schoenveter van je aan. Waarom? Omdat Abraham leefde voor de verantwoordelijkheid en op kosten van Christus. En dat is een privilege voor Gods volk. Maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Maar Abraham maakt van dit privilege gebruik. Door het afwijzen van al die cadeautjes van de koning van Sodom. Die hij hem wilde geven. De koning van Sodom wilde Abraham onheilige offers geven. Maar dat duldt Gods glorie niet, hoor. En de ware liefde verdraagt het niet. De ware liefde verdraagt niet hetgeen in strijd is met de rechte Gods. Nou, wat zijn de rechte Gods voor Gods volk? Dat geldt persoonlijk, maar ook kerkelijk, hoor. Voedsel, deksel en gemeenschap. Dat zijn de rechte Gods. Nou, die rechte Gods heeft de HHK verkwanseld. Ze rennen naar de aardse rechter, zouden de hand op bij de PKN Agab. En dat is een puur bewijs van goddeloos ongeloof. Maar Abraham geloofde God. En hij kon zijn hand niet ophouden bij de mammon. Je kunt niet God dienen en de mammon, hoor. En als je het wel kunt, en je kunt erin leven, dan behoor je niet tot Gods volk. En geliefde, ontvangen we iets waar Gods goedkeuring op rust, of buigen we het recht en nemen we geschenken aan van de mammon? Daar valt ook de vrijwillige verzekering onder, hoor. Abraham die had zijn bank in de hemel. En wil geen schoenveter van de mammon hebben. He, dat was wel een verzoeking. Maar Abraham had het geloof dat door de liefde is werkende in de beoefening. Leidt ons niet in de verzoeking. En als dat in de beoefening mag zijn, bij Gods kinderen. En dan kunnen zij in de zonde niet vallen. Maar dat is niet altijd het geval. Want kijk maar bij Abraham in Egypte. En kijk maar bij Lot in Sodom. Maar geliefde, kijk het nog eens na. Wat heb ik van de Heere gekregen? Kan ik de Heere overal voor danken van wat ik bezit? En u zegt, mag je dan nooit iets aannemen? Jazeker, jazeker. Maar wel in de gunsten Gods. Als de Heere tot zijn volk zegt, de rammen van Nebiot zullen u dienen. Nou, dan is dat in de gunsten Gods. Dan mag je zelfs van heidenen. De koning Salomo nam geschenken aan van de koningin van Sheba. Dat was in de gunsten Gods. Ik heb wel eens gezegd tegen mensen, ik neem het niet van u aan, ik krijg het uit de Heere hand. Want ik ga niet naar je pijpen lopen dansen. Goed verstaan. Want we hebben met een alwetend God van doen, die alles ziet en weet. En Abraham was door God bekeerd en Abraham geloofde God. En het is hem toch rechtvaardigheid gerekend. Hè? Maar Abraham geloofde niet alleen in God. Hij had God ook lief met zijn ganse hart. En daarom gaf hij Melchizedek de tiende van alles wat hij bezat. Hè? Dat gaf hij voor de dienst van God. En als de Heer je hart heeft, dan heeft hij ook je portemonnee. En dan heeft hij alles wat je bezit. Als u van God bekeerd bent, bent u ook vrijgevig gemaakt. Ja. Vooral ten aanzien van de dienst des Heren, hè, en voor de armen. Ja, kijk maar naar die godvrezende weduwe, die in de tempel haar hele vermogen in de schatkist wierp. Ja, je hebt mensen, die geven veel. Hè. Ja, wat is veel? Je kunt een miljoen geven in de zending. Maar als je een miljardair bent, ja, dan stelt het nog niks voor, want dan geef je maar uit je veelheid, hè. Dan geef je van je overdaad. Maar Abraham was vrijgevig. En vrijgevigheid staat tegenover hebberigheid. Het gebod gij zult niet begeren was voor Abraham geen gebod, maar een belofte. Ja, u zegt, wat zeg je nou toch weer? Ik zeg, het gebod gij zult niet begeren was voor Abraham geen gebod, maar een belofte. Nou, dat kan alleen maar als we aan de wet gestorven zijn, hè. De wet stelde oude mens onder de eis, doe dat en gij zult leven. Dat is geen vrijblijvende eis, dat is een eis op straffen des drievoudige doods. Maar geliefde, de wet is de gelovigen niet gezet hoor. Want het handschrift der wet dat tegen ons was aan het kruis, is aan het kruis genageld. Dat is uitgewist. En als Christus de vervulling van de wet is in onze plaats, dan is het gebod een belofte voor het geloof. Nou, wie het vatten kan, die vatten het. Maar zo kijkt het geloof tegen de wet aan. Namelijk als een kabinet van beloften. Omdat de geboden in Christus, kijk, een gebod moet vervuld worden. Maar de geboden zijn in Christus vervuld toen hij uitriep, het is volbracht. Maar weet je, Abraham kon in de zonde niet meer leven. Want nou ga ik je geheim vertellen. Waar geen wet is, is ook geen overtreding. Ja, een lijk kan tegen de wet niet meer zondigen. Wel. Abraham was een lijk voor de wet geworden. En wat hij leefde, dat leefde hij uit Christus door het geloven des zoons van God. En hij had Gods liefde ervaren. En toen was hij bedorven voor de wereld. Voor de schatten van de mammon. Gods kinderen leven na ontvangen nooit meer in de zonde. Dat is onmogelijk. Want ze zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Kun je wel in de zonde vallen, maar dan kun je er niet meer aan leven. Die dat kunnen, die hebben geen genade. Die de zonde goed praten, dat zijn verdoemde zondaren. Niet in mijn ogen, maar in Gods ogen. Maar als je in Christus onder de genade mag verkeren, dan kunnen de zonden over u niet meer heersen, volk des Heren. Ook al loeren zij van alle kanten tegen u aan. En dan komt de Heer altijd weer in wegen van onmogelijkheden te bevestigen. En dat zien we ook in het leven van Abraham. Ja, want de Heer die openbaart zich aan Abraham in een gezicht. He, vrees niet, Abraham, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. God bevestigt altijd zijn eigen werk. De Heer had Abraham niet alleen geroepen met een krachtdadige roeping uit het Ur der Galdeeën. Nee, hij gaat ook de genade in Christus bevestigen in zijn leven. Vrees niet, Abraham. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Dus geliefde, als u meent dat God tot uw ziel gesproken heeft, dan moet u er altijd op letten of het ook door de Heer bevestigd wordt. Krachtdadig. En dat doet de Heer altijd, maar wel in de weg van de onmogelijkheid. Hè? God had Abraham beloofd dat hij hem het land waar hij nu verkeerde aan zijn zaad zou geven. Maar Abraham en Sarah hadden geen kinderen. Hè? En ze waren wel op zondanige leeftijd dat het menselijk gesproken niet meer mogelijk was. Maar zou bij de Heer iets onmogelijk zijn, geliefde? Zou bij de God van alle vlees, iets te wonderlijk zijn? En dat moest en mocht Abraham en Sarai ook ondervinden. Hè? Maar daar ging twijfeling, strijd aan de kant van Abraham en Sarai aan vooraf. Want Abraham was ook maar een mens van gelijke beweging als wij. En die zag op de omstandigheden. Hij zegt, ziet, mij heb gij geen zaad gegeven. En weet je wat Abraham tot de Heere zegt? De zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En wie bedoelde Abraham met de zoon van zijn huis? Dat was Eliezer, de Damaskener. Zijn knecht. Die noemde die dan de zoon van mijn huis. Eliezer was een soort manager. Maar de Heere zeide, deze zal uw erfgenaam niet zijn. Maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Nou, de belofte van het beloofde zaad wordt hier in Abraham bevestigd. En wel op een bijzondere manier. Hè? De Heer gaf aan Abraham een teken. Hè? Abraham moest naar buiten gaan. En naar de sterren des hemels kijken. En er stonden duizenden miljoenen sterren te fonkelen. Nou, zo zal uw zaad zijn. Hè? Had de Heer gesproken. En toen moest Abraham profetisch ondervinden. Door welke weg God aan hem en zijn zaad dit beloofde. Dit land beloofd had. Want het volk zou uit het diensthuis van de slavernij des doods verlost worden. Uit Egypte. Uit het werkhuis der zonde. Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, staat er, baarde hem niet. Sarai was en bleef onvruchtbaar. En geliefde, als God je vruchtbaar gaat maken, dan laat hij je eerst je eigen onvruchtbaarheid inleven. Gelijk bij die vijgenboom. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Daar weet al Gods volk van. Tegenwoordig praten ze over de heiligmaking. Maar dan moet je eerst een onheilige inleven. Anders weet je er niks van. En dat was ook in letterlijke zin bij Sarai. Maar geestelijk hebben Abraham en Sarai dit ook zo beleefd. Want het was niet onverschillig of het bleef zoals het was. Nee. Want dan zou nooit in vervulling gaan wat Abraham beloofd was aangaande het zaad. Het zaad, Christus, die uit zijn zaad zou voorkomen. Zal ik je eens wat vertellen? Aan de belofte Gods aan Abraham gedaan, daar was de zaligheid aan verbonden. Als de belofte van het beloofde zaad onvervuld zou blijven, dan was er voor Abraham geen zaligheid. En dat maakt Abraham benauwd. En dan gaat hij eigen wegen verzinnen. Want Abraham wil de belofte Gods, daar geloofde hij vast in. Hoor. Want er staat in Hebreeën, en aan de belofte Gods niet getwijfeld hebbende. Abraham die twijfelt niet aan de belofte. Maar hij wilde hem zelf vervullen. Hij wilde zelf de vervulling bewerken. Op aandringen van Sarai. Sarai zei, zie toch, de Heer heeft mij toegesloten dat ik die bare, ga toch in tot mijn dienst mag Hagar. Maar geliefde, wat God belooft, is dat zal hij zelf vervullen. Maar als de vervulling van wat er beloofd is uitblijft. Ja. De Heere laat soms lang wachten. En ik heb het hier over de beloften die het aardse leven aangaan. Hè? Want de beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Daarvan is Christus de vervulling zelf. De dadelijke vervulling. Gods volk ontvangt Christus in de belofte. Maar de Heere liet Abraham wat de vervulling van de belofte aangaat totaal vastlopen. Namelijk toen hij zelf voor zijn nageslacht wilde gaan zorgen. En dan gaat God de belofte vervullen. Nee, nog niet. Eerst gaat de Heere de belofte nog een keer bevestigen. Krijg zomaar de vervulling niet om. De Heere gaat zijn volk eerst oefenen in het geloof. Als hij direct de vervulling krijgt, ja, dan wordt het geloof niet geoefend. Maar God gaat zijn belofte vervullen bij lege emmers. Ja. En daarbij krijgen Abraham en Sari een andere naam. Hè, de Heere gaat ook hun namen veranderen. Sari wordt Sara genoemd. En Abraham zal voortaan wezen Abraham. Waarom? Ik heb u gesteld, zegt de Heere, tot een vader van de menigte der volken. Ja, en Abraham, de vader aller gelovigen, zo is Abraham wel genoemd. En als je Abraham mag kennen, Abraham, dan ken je ook Adam. Dat is heel eenvoudig, hè? We zouden vanavond eenvoudig zijn. Nou, hier heb je ook iets eenvoudigs. Want al is Adam niet geleerd, dan is Christus ook niet begeerd. Abraham heeft Adam leren kennen en daarom was Abraham ook de vader der ongelovigen. Kijk maar naar in Egypte, dan gaat hij liegen en bedriegen. Maar in Abraham zullen al de geslachten des aardbodems gezegend worden. Namelijk in het beloofde zaad, dat is Christus. In Christus zullen zowel de Joden als de heidenen gezegend worden. En Abraham geloofde God. Toen hij nog in de vooruit was zelfs. Nog onbesneden was. Hij was de vader aller gelovigen. Ook van de ongelovigen. Die nog tot het geloof gebracht zullen worden. Maar Abraham bleef toch aan Ismaël vasthouden. Want hij zegt... Mag ik zeggen aanvankelijk. Want hij zegt tegen de Heere, nadat God zijn verbond had bevestigd, dat is me een leven voor uw aangezicht. Ja, mens durft dat. Hè? Want er staat nog bij, want hij lachte in zijn hart toen God hem opnieuw beloofde dat uit Sara, hè, want dat was haar nieuwe naam, het beloofde zaad geboren zou worden. Abraham zei in zijn hart, dat zei hij niet tegen de Heere, dat zei hij eigenlijk tegen zichzelf, zal eentje die 100 jaar oud is, een kind geboren worden en zal Sara die 90 jaar oud is, baren? Maar weet u geliefde wat de Heere daarop antwoordde? Helemaal niks. Ja, toch wel iets, want hij zegt op een verdere plaats, aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Gaat de Heere nou zijn belofte vervullen via Ismaël? Zou uit Ismaël het beloofde zaad geboren worden? Nee, geliefde, maar het was toch een verhoring. Maar anders dan Abraham bedoelt dat. Dat Ismaël leven voor uw aangezicht. En dan zegt de Heer aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Maar dat ging wel in een totaal andere weg dan Abraham had bedoeld. De Heer verhoort dikwijls het gebed van zijn kinderen op een geheel andere wijze dan zij hadden bedoeld en hadden voorgesteld. Abraham probeerde de zoon der dienstbare, de belofte van het beloofde zaad, via de zoon der dienstbare, de belofte van het beloofde zaad vervuld te krijgen. Maar daarin wordt hij afgesneden, want de zoon der dienstbare zal niet erven met de zoon der vrije. Dat zal God verzorgen. Dat had hij al gedaan in het paradijs. In de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Met Isaac zal God zijn verbond bestendigen. En Isaac zou geboren worden uit de verstorven baarmoeder van Sara. Maar God zou Ismaël wel zegenen, hè? Maar hij zou er zijn verbond niet mee oprichten. En God is, ja, dat is Gods soevereiniteit, hè? Gods vrijmacht. En toen heeft God ook aan Abraham bevolen dat alle kinderen die uit hem geboren zouden worden, want de Heer had Abraham tot een groot volk gesteld, afgezonderd volk, en dat volk, dat moest besneden worden. Ook Ismaël. Ze moesten het teken des verbonds ontvangen, en in het Oude Testament was dat een bloedig teken, hè, omdat het beloofde zaad nog komen moest. De besnijdenis was specifiek voor het volk der Joden bestemd. Maar sinds de nieuwe bedeling moeten de kinderen des verbonds gedoopt worden en niet meer besneden. We hebben het opgezongen, het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dat verbond, dat vindt in Christus haar vervulling. Christus is de inhoud van het verbond. Hij is ook het hoofd van het verbond. Niet Abraham. Nee. Dat is Christus. Hè? De doop is... Ja, er wordt wel over de doop gedebatteerd. Maar de doop is niet in de plaats van de besnijdenis gekomen. Want de besnijdenis gold alleen de Joden onder de wet. Nou, dat is in Christus vervuld. Er is wat dat betreft geen Jood meer onder de wet. Ook al leven ze onder de wet. De schaduwendienst is afgelopen. En de doop is het zichtbare evangelie. Nou, Christus is zowel besneden als gedoopt. In hem is de vervulling. Opdat hij alle gerechtigheid zou vervullen. In plaats van zijn volk. En met de besnijdenis van Christus stelde hij zich onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren, de Joden verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Maar dat betreft alleen de Joden. En daar zal een aanneming, en dat zal een... Ja, ze hebben hem verworpen, hè. Maar nou blijft die belofte toch geldig, hoor, want de wet kan de belofte niet vernietigen. Nee, want dat zal een aanneming uit de doden zijn. Als de Joden tot bekering gebracht zullen worden. Een aanneming, een opstanding als het ware uit de doden. Christus is tot het zijne gekomen, tot de Joden, maar de zijne hebben we hem niet aangenomen. Maar de belofte aan Abraham is reeds vervuld, want hij is gekomen. Maar de aanneming tot kinderen voor de Joden, die moet nog geschieden. Nou, het bloed van Christus is reeds met zijn besnijdenis over de Joden gegaan. Over dat afgezonderde volk. En ze kunnen als volk, goed verstaan, als volk niet meer verloren gaan. Maar de bekering der Joden zal een aanneming uit de doden zijn. De doop van Christus is borgtochtelijk voor zijn ganse uitverkoren kerk. Christus had het niet nodig om voor zichzelf gedoopt te worden. Hij liet zich dopen in plaats van zijn volk. Want de wateren van Gods toorn zijn over zijn hoofd gegaan. En Christus liet zich dopen om alle gerechtigheid te vervullen, om God te verzoenen en om de prijs aan te brengen die nodig was om de zonde van zijn volk te verzoenen. Maar Abraham is nooit letterlijk gedoopt geweest. Maar hij is wel gedoopt in de dood van Christus. En die gedoopt zijn in de dood van Christus, die zullen ook met hem leven. Abraham heeft, ja, die heeft Christus ontvangen in de belofte. Hij heeft hem van verre gezien en omhelst. En staat zelfs de belofte niet verkregen hebbende. Dat is Christus. Niet letterlijk. Maar wel door het geloof. Nou, geliefde, we moeten weer gaan eindigen. Maar u bent geroepen om uw koninkrijk te verlaten. Het koninkrijk der zonde. Het koninkrijk des duivels. Nou, dat is van nature ons element. Maar wie in dat koninkrijk sterft, zal komen op een plaats waar enkel wening is en knersing der tanden. Christus is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Christus was niet welkom in het huis van zijn liefhebbers. Maar hij is door hen geslagen en gekruisigd. Maar geliefde, wat hebt u tegen deze Christus? Tegen deze Christus die zijn eigen ik eraan gegeven heeft, opdat verloren zondaren door hem behouden zouden worden van de toekomende toorn. Dan leg uw hoofd maar op het blok, want verloren is het toch al. U hebt niks te verliezen, u bent verloren. Maar dan liever te sterven aan de gezegende voeten van Christus, dan nog 1 minuut langer in de goddeloze wereld te leven. En vanavond vindt er een uitlevering plaats van ter dood veroordelen. De rechterstoelen worden opgericht. Het vonnis uitgesproken. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Tegen de man die me metgezel is. Spreek de Heere der scharen. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. O eeuwig wonder, goddelozen worden met God verzoend door de dood zijn zoons. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Mijn onbekeerde reisgenoten naar de eeuwigheid, u bent vanavond voor de rechtbank gedaagd. Uw vonnis is uitgesproken, uw dagen geteld. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. Amen. O lieve Heere, hoe kunnen wij in woorden zeggen wat het werkelijk inhoudt? De rijkdom, uw goede tierenheid, die gij hebt geopenbaard en bestemd van een volk verloren in schuld. O lieve Heere, uw eeuwige liefde, uw trouw, uw verdraagzaamheid, geopenbaard in Christus, zal verloren zondaren redden van het verderf, dat is vast en zeker. En wat zal het zijn om op zo'n grote zaligheid geen acht te hebben geslagen? Dan is het wel gezegd, dan lopen we over Gods ingewanden, over de ingewanden van zijn barmhartigheid, naar de eeuwige rampzaligheid. O Heere, dat onze ogen geopend mochten worden. Om op die zaligheid acht te slaan. Om te smeken, gij zonen Davids, ontfermt u mijne. En dan leert uw woord dat gij geen bidder laat staan, die het waarlijk om u te doen is. Nou, geen mens is het van natuur om u te doen, o Heere. Maar als gij een zonde trekt, dan is het onmogelijk dat zo'n zondaar zich lostrekt. Want die gij trekt met koorden van liefde en goede tierenheid, kan die zonde niet bekijken. Want dat gaat voor de zonde in kwestie, gaat het overboord. Maar liever te sterven aan de gezegende voeten van het lam, dan nog 1 minuut in de wereld te leven. 1 minuut voor eigen rekening te leven. O lieve Heere, mocht gij dat onder ons werken. Opdat we als van de slangen gebeten mochten zien op die verhoogde slang Christus en die gekruisigd. We smeken het u om Jezus wil. Wees met ons in deze komende week. Bewaar en spaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor ongelukken. Bewaar ons voor ziekte. Ach Heere, we weten niet wat goed voor ons is. Het is alles uit uw vaderlijke hand. Mochten we dan ons uitleveren aan u. In Christus Jezus, o Heere, gedenk ons allen tezamen en dat er niet één zou achterblijven. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot slot, gemeente, van de 85ste psalm. Psalm 85 en daarvan de versen 3 en 4. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. De versen 3 en 4 van de 85ste psalm. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.